Gemeente, een enkele mededeling vooraf. Vandaag is de collecte voor de kerk en volgende week zal de collecte eveneens voor de kerk zijn. Volgende week hoop ik de gemeente van Zaamslag te gaan dienen in verband met langdurige ziekte van dominee Van Eck, de predikant daar. En volgende week zondag hoopt in de diensten hier in Middelharnis voor te gaan dominee De Romp uit Noorderloos. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 136 en daarvan de versen 19 en 20. Looft hem die de Amoriet van zijn grootse zetel stiet. Looft hem wiens geduchte macht Bazans koning te onderbracht. 19 en 20 van 136. Luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, Gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij lezen het woord van God in het tweede hoofdstuk van het boek Jozua. Jozua 2. Na de schriftlezing zingen we het 11e vers van Psalm 34. De Heer verlost en spaart. Psalm 34, vers 11. Jozua, nu de zoon van Nun, had twee mannen die heimelijk verspieden zouden, gezonden van Sittim, zeggende: gaat heen, bezichtigt het land en Jericho. Zij dan gingen en kwamen ten huize van een vrouw, een hoer, wier naam was Rahab. En zij sliepen daar. Toen werd aan de koning te Jericho geboodschapt, zeggende: zie, in deze nacht zijn hier mannen gekomen van de kinderen Israëls om dit land te doorzoeken. Daarom zond de koning van Jericho tot Rahab, zeggende: breng de mannen uit die tot u gekomen zijn, die te uw huizen gekomen zijn, want ze zijn gekomen om het ganse land te doorzoeken. Maar die vrouw had die beide mannen genomen en zij had hen verborgen en zeide aldus: er zijn mannen tot mij gekomen, maar ik wist niet van waar ze waren. En het geschiedde als men de poort zou sluiten als het duister was, dat die mannen uitgingen. Ik weet niet waarheen die mannen gegaan zijn. Jaagt hen haastelijk na, want gij zult ze achterhalen. Maar zij had hen op het dak doen klimmen en zij had hen verstoken onder de vlastoppels die door haar op het dak geschikt waren. Die mannen nu jaagden hen na op de weg van de Jordaan tot aan de veren en men sloot de poorten toe nadat ze uitgegaan waren die hen najoegen. Eer zij nu sliepen, zo klom zij tot hen op het dak. En zij sprak tot die mannen: ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft. En dat uw verschrikking op ons gevallen is. En dat al de inwoners van dit land voor uw aangezicht gesmolten zijn. Want wij hebben gehoord dat de Heere de wateren van de Schelfzee uitgedroogd heeft voor uw aangezicht toen gij uit Egypte ging. En wat gij aan de twee koningen der Amorieten, Sihon en Och, gedaan hebt, die op gene zijde van de Jordaan waren, dewelke gij die de verbannen hebt. Als wij het hoorden, zo versmolt ons hart. En er bestaat geen moed meer in iemand vanwege uw tegenwoordigheid. Want de Heere, uw liedere God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Nu dan, zweert mij toch bij de Heere, terwijl ik weldadigheid aan uw lieden gedaan heb, dat gij ook weldadigheid doen zult aan mijn vaders huis, en geeft mij een waar teken, dat gij mijn vader en mijn moeder in het leven zult behouden, als ook mijn broeders en mijn zusters met alles wat zij hebben, en dat gij onze zielen van de dood redden zult. Toen spraken die mannen tot haar: onze ziel zij voor u lieden om te sterven, indien gij lieden deze onze zaak niet te kennen geeft. Het zal dan geschieden, wanneer de Heere ons dit land geeft, zo zullen wij aan u weldadigheid en trouw bewijzen. Zij liet hen dan neder met een zeel door het venster, want haar huis was op de stadsmuur en zij woonde op de muur. En zij zeiden tot hen: gaat op het gebergte, opdat misschien niet de vervolgers u ontmoeten, en verbergt u al daar 3 dagen, totdat de vervolgers wedergekeerd zullen zijn, en gaat daarna uw weg. Ook zeiden die mannen tot haar: wij zullen onschuldig zijn van deze uw eed die gij ons hebt doen zweren. Zie, wanneer wij in het land komen, zo zult gij dit snoer van scharlakendraad aan het venster binden, door het welk gij ons zult nedergelaten hebben. En gij zult tot u in het huis vergaderen, uw vader en uw moeder en uw broeders en het ganse huisgezin uw vaders. Zo zal het geschieden, al wie uit de deuren van uw huis naar buiten gaan zal, zijn bloed zij op zijn hoofd en wij zullen onschuldig zijn. Maar al wie bij u in het huis zal zijn, diens bloed zij op ons hoofd, indien een hand tegen hem zijn zal. waarin gij deze onze zaak te kennen zult geven, zo zullen wij onschuldig zijn van uw eed die gij ons hebt doen zweren. Zij nu zeiden, het zij al zo naar uw woorden. En zij liet hen gaan en zij gingen heen en zij bond het scharlakensnoer aan het venster. Zij dan gingen heen en kwamen op het gebergte en bleven al daar 3 dagen, totdat de vervolgers wedergekeerd waren, want de vervolgers hadden hen op al de weg gezocht, maar niet gevonden. Alzo keerden die 2 mannen weder en gingen af van het gebergte en voeren over en kwamen tot Jozua, de zoon van Nun. En zij vertelden hem al wat hun wedervaren was. En ze zeiden tot Jozua, zekerlijk, de Heere heeft dat ganse land in onze handen gegeven, want ook zijn al de inwoners van het land voor onze aangezichten gesmolten. Wij willen met elkaar gaan lezen de geschiedenis die ons in dit 2e hoofdstuk van het boek Jozua wordt verteld. En onze tekst vindt u in de versen 9 tot en met 11. 9 tot en met 11. Ik lees u die versen nogmaals. En zij sprak tot die mannen, ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft. En dat uw verschrikking op ons gevallen is en dat al de inwoners van dit land voor uw aangezicht gesmolten zijn. Want wij hebben gehoord dat de Heere de wateren van de Schelfzee uitgedroogd heeft voor uw aangezicht toen gij uit Egypte gingt. En wat gij aan de 2 koningen der Amorieten, Sihon en Och, gedaan hebt die op gene zijde van de Jordaan waren die gij verbannen hebt. Als wij het hoorden, zo versmolt ons hart en er bestaat geen moed meer in iemand vanwege uw tegenwoordigheid. Want de Heere, uw liedere God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Laten wij de Heere om zijn zegen bidden. En dan willen wij voorbeden doen voor zuster Verbiest Post uit de Goede Ree. Zij moet morgen in het ziekenhuis worden opgenomen om daar dinsdag te worden geopereerd. En we willen ook voorbeden doen voor de familie Noordijk in verband met het plotselinge overlijden van een schoonzoon op 40-jarige leeftijd in de afgelopen week. Laten wij samen bidden. Heere, onze ogen zijn op u de Heere geslagen. En wij komen tot u in onze afhankelijkheid, in onze geringheid. Ja, dat mag inderdaad toch wel zo zijn. Laat dat ook zo wezen, Heere, dat wij onze geringheid, onze kleinheid, onze nietigheid beseffen. Zo vaak worden we daar weer aan herinnerd en bij bepaald. Dat we de adem slechts in onze neusgaten hebben. En zo uw hand onze geest ontbindt. Dan keren we tot de aarde weer. Dat is de werkelijkheid, Heere, die zich alom aan ons openbaart. U had er al over gesproken in uw woord. En u hebt het inderdaad zo menigmaal bevestigd dat dat woord van u de waarheid is. De duivel mag ons anders proberen te vertellen. En we kunnen onszelf proberen andere dingen wijs te maken. Dat het allemaal wel meevalt en dat de dood allemaal wel uitgesteld wordt. En dat die voor ons in ieder geval nog niet zo'n dreiging is. Dat wat anderen overkomt ons zozeer nog niet denkt zal overkomen. Zo denken wij, zo misleiden we onszelf. Maar Heer, u spreekt niet anders en u doet niet anders en de werkelijkheid is niet anders dan dat waar wordt, waar blijkt dat het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En dan blijkt daaruit toch wel onze geringheid, onze nietigheid. Doe dat tot ons doordringen, Heere. Hij behoorde dan wel niet tot onze gemeente, maar zijn ouders, zijn schoonouders wel. We denken aan die familie Noordijk en aan hun enige dochter die op zo'n jonge leeftijd, zo kort na de geboorte van haar eerste kindje, nu als weduwe achterblijft. We denken aan hen, Heere, in ons gebed. En we brengen de noden die daar zijn en het verdriet dat daar is voor uw heilig aangezicht. Om van u te begeren dat ge sterken en steunen wilt. En dat u helpen wilt. En dat u kracht wilt geven. En dat u zich in uw ontferming wilt betonen. Een God van nabij te zijn. O Heere, u doet soms dingen die we niet begrijpen. En waar we bij geneigd zijn om te zeggen waarom. Ja, we zijn zelfs geneigd om te zeggen, zoals Jacob ook al zei, al deze dingen zijn tegen mij. En van beneden uitgezien is dat ook zo. En dat kan niemand ontkennen, dat kan niemand van ons afnemen, ook die gedachte. En er zijn geen mensenwoorden die ons daaruit kunnen helpen. En daarom, o God, wij bidden van u dat gij rust in uw beleid wilt geven. En dat u vrede met uw weg wilt schenken. En overgave aan uw wil. Dat zijn allemaal dingen die van u moeten komen, Heere. Juist ook in zulke omstandigheden. Schenk dat naar uw grote barmhartigheid. Doe dat ook in het gezin van de vermiste Piet Versluist. Waarvoor gisteren een herdenkingsdienst gehouden werd. Wiens overblijfsel nog nooit gevonden is in de bergen. Gedenk gij ook die nabestaanden. En wilt u ze ook gedurig met uw kracht en met uw gunst omringen. En laten deze dingen, die dan wel is waar niet in onze allerdirectste omgeving plaatsvinden, maar die toch ons bereiken en waar de ernst toch ook voor ons aangezicht wordt neergezet, laten die dingen ons dan toch ook tot bezinning brengen, Heere. Voor het eerst of bij vernieuwing om bij u ons heil te zoeken, bij u alleen. Heere, wij willen u dat ook bidden voor zuster Verbiest, die morgen op haar hoge leeftijd naar het ziekenhuis moet en dan ook nog een keer een operatie moet ondergaan, waar ze erg tegenop ziet en waar ze erg zenuwachtig voor is. Begrijpelijk. Heere, ze heeft in allerlei opzichten al tegenslagen in haar leven te verwerken gekregen. En in allerlei opzichten is haar leven niet gemakkelijk geweest. En in betrekkelijke eenzaamheid moet ze nu ook verder. Gedenk haar, Heere, en gaat u met haar mee. En wilt u, kon het zijn, het met de operatie nog wel maken en geven dat ze er inderdaad baat bij mag hebben. Het zijn allemaal weldaden die van u moeten komen, Heere. Met alle medische kennis is het toch allemaal afhankelijk gebleven van u. Gedenk haar dan naar lichaam en ziel. En zo komen we u bidden, Heere, of gij vervullen wilt al onze noden en of gij gedenken wilt aan alle die het moeilijk hebben en die een weg van beproeving moeten gaan. We mogen dat toch ook in een samenkomst der gemeente altijd weer voor u neerleggen, Heere. Uw huis is toch ook bedoeld om een huis des gebeds te zijn. En de samenkomsten der gemeente die hebben toch niet alleen maar ten doel om naar de prediking van het woord te luisteren, maar toch ook om onze noden en onze begeerten u voor te leggen. Ook daar wilt ge toch naar luisteren, Heere. Doe het ons dan ondervinden dat gij ook in de wegen van tegenspoed en zorg een genadig God zijt. En dan willen we u ook bidden om uw onmisbare zegen over het woord dat we mogen gaan beluisteren. Als we verder willen lezen in dat boek, dat gij hebt laten opnemen in de Heilige Schrift, waarin gij uw grote daden hebt willen bewijzen in het feit dat u het land der belofte aan het volk Israël ten erfdeel gegeven hebt, maar uw grote daden niet minder, zoals dat vanmorgen zal blijken in de waarachtige bekering en het geloof van een van de inwoners van dat land, een van de heidenen in Jericho, Rahab, die door de Heilige Geest toch ook nog geregeld genoemd wordt bij de naam de hoer, waardoor ze steeds weer te boek staat als een vrouw met een zondig verleden. En toch het toonbeeld van uw genade geworden. Het bewijs dat genade vrijmachtige en soevereine en almachtige genade is. En dat mag ons hoop geven. Laat dat zo zijn, Heere. Laat de prediking van uw woord ingang mogen vinden in onze harten. Laat dat woord vrucht dragen. Laat het zegen brengen. En geef gij dat het in alle duidelijkheid en helderheid ons mag worden voorgesteld. En dat wij oren mogen ontvangen om te horen en een hart om op te merken. Dat moeten wij ook van u hebben, Heere. De prediker heeft een tong nodig en een mond om te spreken en gedachten om te verwoorden. Maar de gemeente heeft oren nodig om te luisteren, echt te luisteren. En ook een hart waarin dat woord ingang vindt. O God, wij zijn afhankelijk van u. Daar is alweer een bewijs van onze geringheid. We weten niet te bidden gelijk het betaamt. We weten niet te spreken gelijk het betaamt. En we weten ook niet eens te luisteren gelijk het betaamt. Diep afhankelijk zijn we, Heere. Voorzie in onze noden. En laat u in met ons en bewijs ons uw genade. We bidden het u niet omdat we het recht hebben dit te vragen of te ontvangen. Maar we vragen het u om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 113, het tweede, derde en vierde vers, van waar de zon in het oosten straalt en wie is gelijk aan onze Heer en wie is aan onze God gelijk. 2, 3 en 4 van 113. Met in een zekere zin valt het tweede hoofdstuk van het boek Jozua enigszins uit de toon. Ik bedoel dat dit. In het eerste hoofdstuk wordt ons verteld hoe de Heere aan Jozua, de opvolger van Mozes, bij zijn ambtsaanvaarding de opdracht geeft om het volk in het beloofde land te brengen. Hoe de Heere hem daarbij beloften geeft waarop hij steunen mag. Waarop de Heere hem ook bemoedigingen geeft. Bijvoorbeeld door het feit dat er een grote gewilligheid aan de kant van het volk bestaat om zich onder de leiding van Mozes te schikken. Ook van de kant van die 2,5 stam die hun erfdeel al eigenlijk gekregen hadden aan de andere kant van de Jordaan. Stam van Ruben, de stam van Gad en de halve stam van Manasse. Maar zij doen hun woord gestand, zij blijven getrouw aan de gegeven belofte. Ze zullen met hun broeders mee over de Jordaan trekken om het land, het beloofde land, te gaan veroveren. En dan wordt ons verderop in het derde hoofdstuk, in het vierde hoofdstuk, verteld hoe dat dan met de verovering van het land is gegaan. Allereerst doortocht door de Jordaan, dat was dan ook nog een heel obstakel. En daar moest de Heere zelf ook voorzieningen voor treffen, maar dat heeft hij gedaan. En daarna, na de doortocht door de Jordaan, de verovering van het land stap voor stap en stad voor stad. En daartussenin staat dan dat tweede hoofdstuk van Jozua. Dat gaat uiteraard ook wel over die veroveringstocht. Het gaat over verspieders die het land moeten gaan verkennen en die aan Jozua rapport moeten uitbrengen. En op grond van dat rapport zal Jozua zijn strategie, als veldheer dus, als aanvoerder van het leger, zijn strategie kunnen bepalen. Maar voor de rest gaat dit hoofdstuk eigenlijk heel uitvoerig over een heidense vrouw. Een vrouw die in de Bijbel ook nog bij herhaling, niet alleen in Jozua, maar ook in de brief van Jacobus en ook in het 11e hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën, heel nadrukkelijk getypeerd wordt aan de hand van het beroep dat ze uitoefende, Rahab de hoer. Het gaat dus in dit hoofdstuk, en daar willen wij vanmorgen natuurlijk dan onze aandacht ook voornamelijk bij bepalen, over die Rahab. Wat betekent dat? Dat te midden van het relaas over Gods daden, Gods leiding die hij aan Israël gegeven heeft bij de verovering van het land en daarna de verdeling van het land, want dat is het thema van het boek Jozua. God zegent zijn volk door hen dat land te geven en door er ook voor te zorgen dat ze dat land kunnen bewonen. Dat is het thema van Jozua. Maar te midden van die grote daden van de Heere, in de vervulling van zijn belofte, het land der belofte wordt het erfdeel van het volk, te midden van die grote daden des Heren lezen we dan in dit hoofdstuk, en er zijn meer van die episoden in het boek Jozua, van Gods daden in het leven van een enkel mens. Als hij bezig is zijn volk de erfenis te geven, dan is de Heere tegelijkertijd bezig in het hart van een mens. God kan twee dingen tegelijk doen. En nog wel veel meer dan twee dingen tegelijk doen. Als wij dat moeten doen, dan raakt het ene of het andere altijd weer in ongereden. Mens moet zich maar beter concentreren op één zaak. Maar God kan duizenden dingen tegelijk doen. En het wonderlijke hierbij is dat bij de vervulling van Gods belofte aangaande het land, de Heere tegelijkertijd bezig is in het zalig maken van zondaren. En een van die zondaren die door God is zalig gemaakt, die door God met het geloof is begiftigd, is deze Rahab, inwoneres van de stad Jericho. Wel, op haar en op de weg die God met haar gegaan is en met de genade die God aan haar gegeven heeft, richten wij dus onze aandacht. Dat zal niet in één keer kunnen. Daar zullen we meer dan één kerkdienst voor nodig hebben. Wie was die Rahab? Wel, even in het kort een paar dingen over de geschiedenis. Ik heb u dat hoofdstuk gelezen. Het hele tweede hoofdstuk, dat is een vrij lange schriftlezing geweest. Een beetje tegen mijn gewoonte in. Maar u hebt door het schriftlezen de geschiedenis van Rahab voor u, voor uw geest. Ik hoef dus niet op elk punt te letten. Ik kan zo meteen direct naar de hoofdzaak toe. Even een enkel woord. Jozua heeft dus de belofte ontvangen aan de opdracht en die moet hij gaan uitvoeren. Dat gaat hij ook doen. En hij doet dat op een hele verantwoorde manier. Want hij mag de belofte hebben, hij mag de opdracht hebben en hij mag weten dat de Heere hem niet zal begeven en niet zal verlaten. En dat is voor Jozua ook niet zomaar een theoretische belofte geweest. Hij heeft gevoeld dat dat woord kracht doet. Maar dat ontslaat een mens niet van zijn normale verplichtingen, van het gebruik van zijn verstand, van het gebruik van zijn verantwoordelijkheden. En Jozua heeft nu eenmaal de verantwoordelijkheid om als leidsman, om als aanvoerder van Israëls legers een juist plan op te stellen hoe het nu verder moet bij de uitvoering van de opdracht. En gedachtig aan wat hij zelf ook al eens een keer heeft moeten doen. Want u zult zich herinneren dat Jozua ook eens een keer een opdracht heeft gekregen om als verspieder uit te gaan. En daar had de Heere in der tijd zijn goedkeuring aan gegeven, aan dat uitzenden van die verspieders. Gedachtig aan het feit dat dit ook een middel is dat past in de uitvoering van Gods opdracht, heeft Jozua twee mannen uit Israël geselecteerd en ze de opdracht gegeven om een verspieders, een verkenningstocht te gaan houden. En hij heeft ze dan met name gestuurd naar de eerste stad aan de andere kant van de Jordaan, de stad die ze als eerste zouden tegenkomen, namelijk Jericho. Wat heeft Jozua voor mannen uitgekozen? Dat zullen mensen zijn geweest waarvan Jozua geweten heeft dat ze voor dat werk de nodige bekwaamheid hadden. Ik denk dat Jozua er ook op gelet heeft hoe het geestelijk met die mannen stond. De ervaring, ik wees daar al op, heeft hem in dat opzicht ook geleerd. Want toen hij zelf op die verspiederstocht samen met 11 anderen uitgegaan is, toen is dat helemaal fout gegaan na terugkomst. Want toen brachten 10 van die verspieders een ongeloofsrapport uit. En daar zit Jozua in dit geval natuurlijk niet op te wachten. Dat er weer zo'n boodschap gaat komen door middel van mensen die eigenlijk geen vertrouwen in de zaak hebben. En die daardoor de rest van het volk ook weer zullen gaan ontmoedigen. En dat heeft mij er toch wel toe gebracht en van overtuigd dat Jozua bij zijn keus van deze spionnen ook gelet heeft op het geestelijk gehalte van deze mensen. Zijn dat mensen die godsvertrouwen hebben. En die in dat godsvertrouwen dit toch niet ongevaarlijke werk kunnen gaan doen. Mensen met wie Jozua zich eens geestes geweten heeft. En zo zijn deze twee mensen gegaan. Maar als je gaat zoals deze mensen gegaan zijn, dan betekent dat nog niet dat je voor elke moeite wordt bewaard. Dat betekent niet dat het dan allemaal vanzelf gaat. Nee, dat hebben deze verspieders ook ondervonden. Ze zijn heel omzichtig te werk gegaan. Ze zijn naar Jericho gegaan en ze zijn gegaan naar het huis van Rahab, de hoer. Natuurlijk niet om van de diensten van deze Rahab gebruik te maken. Ik geloof trouwens niet meer dat Rahab op dat moment zulke diensten heeft verleend zoals ze vroeger verleende. Maar ze zijn daarheen gegaan omdat deze Rahab tegelijkertijd de herbergierster was. Zij beheerde de stadsherberg en daar worden de praatjes verteld. Daar komen de mensen samen en daar vertellen ze zo wat ze meegemaakt hebben en wat ze denken en welke mening ze hebben. En daar worden ook politieke kwesties behandeld, nietwaar? In het café of op de kaai, dan moet je zijn om al die wijsheden te horen. En zo zal dat ook wel geweest zijn daar in dat huis op de muur in Jericho, waar Rachab de eigenares van was. Daar zijn die verspieders heen gegaan om de stemming onder het volk te peilen. Ze moesten van Jozua zich op de hoogte stellen van hoe kijken die Kanaanieten nu tegen ons aan? Wat is de stemming onder het volk? Zijn ze strijdlustig of hebben ze door alles wat er gebeurd is misschien al een knak gekregen in hun zelfvertrouwen? Enfin, die verspieders moeten zich daarvan op de hoogte stellen. En dat is, als een volk oorlog wil voeren tegen een ander volk, ook voor de spionagediensten belangrijk gegeven. Hoe is de stemming onder het volk? Waar kunnen we op rekenen als we de aanval inzetten? Rachab ontvangt deze verspieders. Hoewel ze weet dat ze Israëlieten zijn. En dat is nou voor haar geen reden om hen niet te ontvangen en te zeggen, ja, voor jullie is hier geen plaats, wat denk je? Nee, die afkomst van die verspieders was voor Rachab reden om ze juist wel te ontvangen. Met alle risico's daaraan verbonden. Waarom ontvangt Rachab deze verspieders dan? Nou, laat ik het in hoger licht zien. Zij ontvangt ze omdat God het zo heeft geleid. Het was door de beslissing die die verspieders genomen hebben heen, om daar eerst heen te gaan, was daardoorheen heeft de Heere de leiding gehad. En de Heere heeft ook de leiding gehad toen hij het hart van Rachab ertoe bracht om deze verspieders binnen te laten en te ontvangen, met vrede te ontvangen, zoals wij in de schrift lezen. Er zit hier in deze geschiedenis iets van wat wij in Johannes 4 lezen ten aanzien van de Heere Jezus, van wie geschreven staat, hij moest door Samaria gaan. Deze verspieders moesten door Jericho, moesten via het huis van Rachab gaan, want God heeft plannen met deze vrouw. Plannen om haar zalig te maken. Hoe voorzichtig die verspieders dan ook te werk zijn gegaan, het is toch bekend geworden in Jericho. De koning van Jericho krijgt een rapport en hij schakelt zijn contraspionagedienst in. En die moeten naar Rachab toe om die mannen te arresteren. Want Jericho is bedacht op de gevaren die bedreigen. Jericho neemt geen risico's. Dat kan niet met de vijand zo dichtbij. En de kinderen der wereld zijn, zegt de Heere Jezus, nu eenmaal voorzichtiger in hun geslacht dan de kinderen van het licht. Dat is ook beschamend. Dat de kinderen van de wereld voorzichtiger zijn dan de kinderen van het licht. Je kunt dat makkelijk nagaan als u zichzelf even de vraag stelt, en ik stel die vraag dan zomaar even tussendoor. Ben ik nou een kind van de wereld of ben ik een kind van het licht? Waar maakt u zich druk om? Welke zekerheden zoekt u in uw leven aan te brengen? Bent u ook zo voorzichtig als het gaat om de bescherming van uw ziel? Tegen de vijanden die op uw ziel loeren en die uw ziel naar het verderf zoeken te brengen. Neemt u maatregelen ter bescherming tegen die vijanden? Voor de verspieders is dat natuurlijk een grote beproeving geweest, dat er nu ook mensen, politie uit Jericho hen op de hielen zat. Ze waren in de weg des Heren. Ze hadden zich ongetwijfeld aan de Heren toevertrouwd op deze tocht. En nu komt er deze tegenslag. Ze zijn toch niet verborgen gebleven. Het is toch bekend geworden. Wat moeten ze nou doen? En dan wordt bekend, dan wordt het aan die verspieders geopenbaard, dat zij dachten dat ze in Jericho alleen maar zondige Kanaanieten zouden aantreffen. Maar nu laat God hen merken dat hij ook al in Jericho was. En dat hij aan die verspieders iemand bereid heeft die hen wil helpen. Deze Rachab, die hen al met vrede ontvangen had, hoewel ze wist dat ze Israëlieten waren. En ik zei u, juist daarom ontving ze hen. Ze heeft evenwel ook geweten wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. En dus heeft ze daar al ook een aantal maatregelen voor genomen. Op het dak had ze vlasstoppels gerangschikt, opdat die zouden kunnen drogen. Dat zijn er kennelijk nogal wat geweest op dat platte dak. Daar brengt ze die verspieders heen. En ze zegt, kruipen jullie onder die vlasstoppels. Maak je onzichtbaar. Dat was nou niet een hele echte veilige schuilplaats. Daar konden ze gemakkelijk ontdekt worden. Maar voor de verspieders was ze toch een bewijs dat ze zich niet te vergeefs aan de zorg van de Heere hadden toevertrouwd. Wat een wonder moet dat voor die mannen geweest zijn. Dat waar ze enkel vijandschap verwacht hadden, dat ze daar nu hulp kregen. Dat ze daar nu vriendschap ontmoetten. Dat ze daar nu in aanraking kwamen met welwillendheid. Dat er iemand zelfs was die zijn leven in gevaar wilde brengen om hun leven buiten gevaar te stellen. En hoe loopt dat dan af? De politie zoekt niet eens verder. Ze laten zich door Rachab op een dwaalweg brengen. En ze geloven het als Rachab hen vertelt dat die verspieders weliswaar gekomen zijn, maar dat ze ook al lang weer weg zijn. Voordat de vorige dag de poort gesloten werd, zijn ze al vertrokken. Waarheen? Ja, dat moet u mij niet vragen. Maar gaat u maar zoeken, gaat u ze haastig achterna en wellicht kunt u zich ze dan nog vinden. En daarna gaat Rachab het dak op en ze vertelt aan de verspieders wat er gebeurd is. En ze vertelt ook, en dat interesseert ons het meeste van alles nog, waarom ze dat nu gedaan heeft. Waarom ze de verspieders met vrede heeft ontvangen. En waarom ze tegen haar eigen stad, tegen haar eigen volk gekozen heeft. En zich aan de zijde van die verspieders en daarin ook aan de zijde van Israël heeft geplaatst. En in wat ze dan vertelt, laat ze iets zien van de verandering die er in haar leven heeft plaatsgevonden. En waar geen enkele verklaring voor is dan deze, dat God in haar leven aan het werk is gegaan. Ze vertelt, laat ik het dan zo zeggen, van haar bekering. En van haar geloof. En natuurlijk hebben die verspieders zich al verwonderd afgevraagd. En ze hebben elkaar al verbaasd aangekeken. Toen ze merkten dat Rachab hun kant koos. Wat zit daarachter? Wat voor motief heeft die vrouw om dat te doen? Waarom staat ze zo tegenover ons? En dat komt dan nog eens heel nadrukkelijk openbaar van waarom ontvangt ze ons niet alleen met vrede, maar geeft ze ons ook nog een schuilplaats. Dat heeft hen verwond. Verbaasd. En als ze dan horen uit de mond van Rachab zelf waarom dit allemaal door haar gedaan is, dan wordt de verwondering alleen nog maar groter. Als ze inderdaad ontdekken, God is aan het werk hier. Uitgerekend bij deze vrouw bij wie wij hulp gezocht hebben. Weer een voorbeeld van de waarheid van die psalmregel. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreke uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij? Wat vertelt Rachab dan? In het kort, ze vertelt hoe ze tot geloof gekomen is. Daar heeft ze niet zoveel woorden voor. Daar is misschien ook niet eens zoveel over te zeggen. Dat kan ze allemaal niet zo duidelijk onder woorden brengen, niet zo breed ter sprake brengen in ieder geval. Maar het is wel echt. Ze is gekomen tot het geloof, zoals we dat ook uitgedrukt vinden in vers 11, in het laatste stukje van onze tekst. De Heere, uw liedere God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Geloof in de God van Israël. Hoe dat gegaan is, dat is gegaan in de weg der middelen. En wat waren de middelen die God gebruikte? Dat was het gerucht, dat waren de berichten die er over de Israëlieten waren verteld. Wat er in de geschiedenis van Israël door God al verricht is, ze noemt met name wat de Heere gedaan heeft toen hij ze uit Egypte bevrijdde. En ze noemt vervolgens wat er gebeurd is in de verovering, in het verslaan van de twee koningen aan de andere kant van de Jordaan, Sihon in Hesbon en Og in Bazan. En de geruchten daaromtrent, de berichten over Gods verlossingsdaden ten aanzien van zijn volk Israël, die berichten hebben uitwerking gehad in haar leven. En resultaat daarvan was dat ze de goede keus heeft mogen doen. En dat ze dat nu ook tegenover de verspieders uitspreekt. En dan verder. Ja, dan verder is haar vraag of de verspieders nu ook nog wat voor haar willen doen. Als ze straks met het leger van Israël voor Jericho liggen en als die stad zal worden ingenomen, en dat staat voor haar vast. Dan vraagt ze, wilt u dan mij en mijn huisgezin en met mijn familie sparen? En ze rust eigenlijk niet voordat ze van die verspieders daaromtrent een duidelijke belofte gekregen heeft. Ja, wij zullen ervoor zorgen dat uw familie gespaard blijft. En dan tenslotte raadt Rachab de verspieders via een lang koord dat ze aan het venster van haar huis vastbindt. Aan de andere kant van de muur naar beneden, zodat die verspieders kunnen ontkomen. Ze houden zich eerst nog een paar dagen schuil in het gebergte. En daarna gaan ze naar Jozua, naar het kamp aan de andere kant van de Jordaan. En ze brengen verslag uit en in dat verslag vertellen ze wat ze hebben meegemaakt. En de conclusie is, dat volk, dat heeft geen moed meer. Die Kanaanieten, die zijn al verslagen. Hun hart is gesmolten. En dat is een krachtige bemoediging geweest. Voor Jozua en voor het volk. Maar die dingen laten we nu allemaal liggen, gemeente. Ik zei al, waar we ons verder op concentreren, dat is op wat deze geschiedenis ons vertelt over het geloof van Rachab. Daar legt de Bijbel ook de nadruk op. Niet alleen hier, maar laat ik u dat ook aantonen. Op andere plaatsen spreekt de schrift ook over deze Rachab en haar geloof. Hebreeën 11, in dat hoofdstuk waarin verschillende voorbeelden van bijzondere geloofsbeoefeningen worden gegeven. In die rij staat ook Rachab. Ja, dat Abraham er staat, dat kunt u wel begrijpen. En dat Noach erin genoemd wordt, dat is ook begrijpelijk. En dat Mozes daarin genoemd wordt. Ja, dat waren allemaal van mensen van wie we weten dat ze op de hoogte van het geloof hebben mogen staan. En dat ze in het geloof grote dingen hebben mogen doen. Maar u vindt in vers 31 daar ook deze Rachab bij. Door het geloof is Rachab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen. Als zij de verspieders met vrede had ontvangen. Kijk eens. Daar wordt van haar geloof gezegd dat dat er het middel voor geweest is dat ze in leven gebleven is. En dan vinden we Rachab ook genoemd een paar bladzijden verder in de Bijbel in het tweede hoofdstuk van de brief van Jacobus. Laatste gedeelte, vers 25, Jacobus 2. En desgelijks ook Rahab de hoer. Is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest als zij de gezondenen heeft ontvangen en door een andere weg uitgelaten? De Heere heeft dus niet alleen in Jozua, in het boek Jozua, maar ook verderop in zijn woord, deze Rahab meer dan eens nog ter sprake gebracht. En dan gaat het met name om haar geloof. Waarvan we vanmorgen slechts één aspect willen aanwijzen. Om dan, als God het ons geeft, en dat is dan nu enigszins veranderd in mijn plan, dat zal er nu over 2 weken pas zijn in plaats van over 1 week, om dan daarna nog wat andere aspecten van het geloof van Rahab te bezien. Vanmorgen alleen het aspect van waar dat geloof van Rahab vandaan kwam. Waar het zijn oorsprong vindt. Of nog weer anders gezegd, wie het gewerkt heeft. Dat geeft ze eigenlijk zelf aan in de woorden van onze tekst. Wat ze tegen die verspieders vertelt, daar maakt ze zelf in duidelijk hoe ze eraan gekomen is. Ze zal het zich misschien niet eens bewust zijn geweest dat ze dat gezegd heeft. Maar gaat u maar na. Het was toch wel heel wonderlijk, nietwaar? Laten we dat even voorop stellen. Ze was een inwoneres van Jericho. Ze was er een van de Kanaanieten. En de Kanaanieten lagen allemaal onder het oordeel. Wat moest Israël doen? Israël moest dat land veroveren, maar ze moesten ook de Kanaanieten verdelgen. Want de maat van de ongerechtigheid van deze zondaars was vol. God heeft lang geduld gehad met die afgodendienaars in Kanaan. God heeft lang uitgesteld totdat de maat vol is en dan wordt het vonnis voltrokken. En dat komt Israël doen. Onder dat oordeel lag ook Rahab. Zij net zo goed als de anderen. Zij was van huis uit, net als die andere Kanaanieten, ook opgegroeid en opgevoed in de afgodendienst. Daar komt nog bij dat ze haar leven heeft vergooid, dat ze haar eer heeft vergooid en dat ze haar leven heeft besteed in de zonde van de hoererij. Dus openlijk ook nog een keer een levenskoers gekozen heeft waar weinig goeds van te zeggen is. En ik heb u die teksten uit zowel Hebreeën als Jacobus gelezen. En u hebt gemerkt dat daar ook iedere keer weer die benaming de hoer in terugkeert. Laten we dat maar goed vasthouden, zegt de Heere, door het bij herhaling te zeggen. Zij was zo. Dat was haar leven. Dus op geen enkele manier opgevoed zoals wij. Op geen enkele manier in de zuivere religie onderwezen. Er was nog nooit een profeet van God in Jericho geweest. En ze had nog nooit in haar hele leven 1 zuivere preek gehoord. En ze had nooit 1 verbondsvoorrecht zoals de Heere die aan Israël gegeven had, genoten. En in haar omgeving had ze nog nooit een oprechte gelovige ontmoet die tegen haar kon vertellen van de wegen des Heeren. Nou, zo iemand zal toch wel heel weinig kans maken om ooit in haar leven tot het echte geloof te komen, vindt u niet? En toch is het gebeurd. Hoe het dan gegaan is, daar werden geruchten verteld in Jericho. Er circuleerden allerlei berichten in die stad, zo goed als ook in de rest van Kanaan. Berichten over God, de God van Israël, over dat volk dat uit Egypte verlost was. Wat een wonderlijke gang is dat geweest. God Hun God heeft de zee gespleten, zodat ze op het droge konden oversteken. Zo'n heel volk door de woestijn geleid. Jarenlang. En ze zijn alsmaar dichterbij gekomen. En ze zijn al begonnen met de verovering van het land aan de overkant van de Jordaan. Ze hebben al veldslagen geleverd met de Amorieten. Ze hebben de overwinning behaald. Die God heeft dat woestijnvolk kracht gegeven om strijdbare helden zoals de Amorieten waren onder de leiding van koning Sion en onder de leiding van koning Och toch te verslaan. En al die dingen die zijn in Jericho bekend geworden. En daar hebben de mannen op hun werk over gepraat. En daar hebben de vrouwen toen ze water gingen putten in de stadsput over gesproken met elkaar. En daar hebben de kinderen op straat tijdens hun spel over gesproken, want ze hoorden er thuis over spreken. Ah, maar dat waren maar geruchten, nee. Zo dachten ze er in Jericho niet over. Dat het maar geruchten waren. Die geruchten waren voor hen de waarheid. Die boodschap, die berichten, die waren echt. En omdat ze het geloofden in Jericho, waren ze zo geschrokken. Was hun hart, zoals Rachab zegt, en zoals die verspieders straks tegen Jozua zeggen, was hun hart gesmolten. En het waren toch geen kleine jongens in Jericho. Het waren toch geen onervaren strijders daar in Jericho. Maar hun hart was gesmolten. Alleen ze kwamen er niet veel verder mee, die mensen daar. Met al hun vrezen, met al hun angsten, met al hun schrik, zijn die inwoners van Jericho toch maar ellendige mensen gebleven. Want het bleef daarbij. Ze zijn er niks wijzer van geworden. Hebben ze zich toen van de afgodendienst bekeerd? Nee. Ze hebben gehoopt dat hun afgoden, als het er dan straks op aan zou komen, toch sterker zouden zijn dan de goden van de Amorieten die het hadden moeten afleggen tegen de God van Israël. Want zo dachten de heidenen, niet waar? De God van een volk dat verslagen wordt, moet erkennen dat de God van dat andere volk sterker is. En nu hopen ze maar dat hun goden toch sterker blijken te zijn dan de God van Israël. Dat is bijna in wanhoop toch nog hun enige verwachting. Maar meer hebben ze niet. Alleen, hoewel Rachab in de vrees van die andere mensen in Jericho deelt, hoewel zij ook geschrokken is door al die berichten, en hoewel zij ook een hart heeft dat geen stevigheid meer bezit, bij haar is er nog wat anders. Zij heeft die geruchten ook geloofd. Maar in haar leven, en daarin is ze nou zo onderscheiden van die andere mensen in Jericho, dat in haar leven heeft het woord van God, want dat heeft ze in die geruchten gehoord, heeft het woord nog wat anders voortgebracht. Wat dan? Niet alleen maar een historisch geloof. Niet alleen maar een toestemmen van die feiten die verteld werden. Maar een waarachtig geloof. Een zaligmakend geloof. Want voor haar zijn al die verhalen over de uittocht uit Egypte en de overwinning op de Amorieten en alles wat God daarin voor Israël gedaan heeft, voor haar zijn al die verhalen het woord van God geworden. Ze had nog nooit een Bijbelboek gezien. Ze had nog nooit één letter uit het woord van God, voor zover dat al op schrift stond, onder ogen gehad. En nu heeft ze het woord van God op deze wijze, via geruchten die ze van haar buurvrouw hoorde, via verhalen waar de mannen mee thuis kwamen, via die dingen heeft ze het evangelie gehoord. En dat is de prediking geweest. U ziet het, gemeente. God gaat daar nooit van af. Het geloof is altijd uit het gehoor. Ook al lijkt het voor ons gans en al onmogelijk, toch zal de Heere altijd deze instelling die hij zelf gegeven heeft, eren. En hij zal nooit het geloof werken buiten het woord om. Hij deed het bij Rachab ook. En zo is die boodschap die ze hoorde voor haar een prediking gebruikt door de Heilige Geest benut om in haar leven een grote verandering aan te brengen. En nou weet ze, en ik citeerde die woorden al, nu weet ze dat de God van Israël, en dat is van geen enkele andere God waar, maar dat uw God, zegt ze tegen die verspieders, een God boven in de hemel en beneden op de aarde is. Hij is de enige. En die andere goden, mijn eigen goden, de goden van mijn vader, de goden van mijn moeder, de goden waar ik in onderwezen ben, de goden die hier in Kanaan vereerd worden, die zijn niks. Er is maar één God. Er is maar één God die boven in de hemel en beneden op de aarde is. En niet in een bepaald plekje op de aarde alleen maar. En niet alleen maar bij een bepaald volk in deze wereld. Maar de alomtegenwoordige God, de enige God. En dat is jullie God. Dat is de God van Israël. En toen ze dat ging zien, toen is het geloof in haar leven doorgebroken. Geloof dat, ik herhaal maar weer, bij haar dus ook uit het gehoor was. En gemeente, zegt u nou maar gerust dat dat een groot wonder was. Een wonder waarin de Heere zijn vrijmacht heeft bewezen. U weet al wel wat we met vrijmacht bedoelen, met soevereiniteit. God is God en hij doet de dingen zoals de dingen hem behagen. Hij voert zijn raad uit en daar hoeft niemand hem bij te helpen en daar hoeft niemand hem advies bij te geven en daar hoeft niemand bij te zeggen, Heere, u moet het zo doen en u moet het niet zo doen. Hij doet het zoals het hem behaagt, alle dingen. Zo regeert hij. Zo regeert hij in de hemel, zo regeert hij op de aarde naar zijn welbehagen. Hij doet alle dingen naar de raad van zijn wil. En zo doet hij het ook met het uitdelen van zijn genade, gemeente. En zo doet hij het ook met het begiftigen van het geloof. Rachab had helemaal niets wat haar bij God kon aanbevelen. Ze had niets, ze kon zelf niks aanwijzen en de andere mensen in Jericho konden bij haar ook niks aanwijzen, waardoor ze toch een beetje hoger stond dan de rest, waardoor ze toch een beetje beter was, waardoor ze toch een beetje deugdzamer was, waardoor ze toch een beetje rechtvaardiger zou zijn geweest. Ze was net zo slecht als de rest. En het was misschien nog wel zo dat ze door haar levensstijl nog slechter was dan de rest. Nog dieper gezonken dan de rest. En die anderen waren alleen maar geschrokken van die berichten. En die anderen hadden alleen maar een gesmolten hart toen ze die berichten hoorden. Ze geloofden wel, maar ze geloofden niet zaligmakend. Ze geloofden wel, maar met hun verstand, met hun geweten. Maar hun hart was er buiten. Ze geloofden wel, maar het dreef ze niet tot de Heere uit. Ze geloofden wel, maar het bracht hen niet in de nood voor Gods aangezicht met de beden om genade en om vergeving. En dat had het bij Rachab wel gedaan. Vanwaar dat verschil? Waarom heeft de Heere haar ogen nou geopend? En waarom heeft de Heere zijn geest nou naar Jericho gezonden om in haar hart te werken? En waarom heeft de Heere dat woord in haar leven nou die vrucht en die uitwerking gegeven, dat ze tegen die verspieders kan zeggen, kom jullie binnen, hoewel het Israëlieten zijn, dat ze die verspieders verstopt, dat ze die verspieders vertelt waarom ze het gedaan heeft, dat ze die verspieders vertelt, jullie God is de enige God. Waar komt dat nou vandaan? Dat de Hebreeënschrijver kan zeggen dat Rachab door het geloof niet is omgekomen. Waarom deed God dat? In haar hart die keus leggen. Bij haar werken wat hij later ook bij een andere heidin werkte. Die het zo zei, uw volk is mijn volk, uw God is mijn God. Rahab is zover eigenlijk nog niet eens. Ze heeft het wel over uw God. Maar ze durft dat er nog niet aan toe te voegen, is ook mijn God. Hoewel ze dat wel graag zou willen. Waarom zij nou wel? En waarom die koning van Jericho niet? En waarom die andere in die herberg ook niet? Dat kunnen we niet verklaren. Dat is Gods vrijmacht. Daar zit Gods verkiezende liefde achter. De liefde die God van eeuwigheid tot deze vrouw had. Ja, ook tot deze Rahab. Zo goed als tot Abraham en tot Isaac en tot Jacob en tot Mozes en tot Jozua. Ook tot Rahab. Van Rahab geldt ook dat God zegt, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u, en daar heeft de Heer dan zijn eigen weg voor gekozen en zijn eigen middelen voor gebruikt, daarom heb ik u getrokken. En daarom kwam er voor Rahab ook het moment waarop ze haar heidense goden en haar zondige leven moest verlaten, om nu de Heere te volgen. En daarom kwam er voor Rahab het moment waarop ze het tegen die verspieders mocht en ook moest zeggen. Jullie God is de enige. En daarom moesten de verspieders ook bij haar zijn. Want dan kon ze het bewijzen. Dan kon het geloof door de liefde gaan werken. Dan kon het geloof, en daar ben ik bij Jacobus, in de werken openbaar komen. Maar daarover een andere keer. Het kwam dus bij God vandaan, dit geloof. Bij de vrijmachtige, bij de verkiezende, bij de soevereine God. En nu moet u niet zeggen, ja zie je wel, dus is het alleen maar van de Heere afhankelijk als een mens tot geloof komt. Natuurlijk heb u daar gelijk in. Alleen u zegt dat toch niet met deze gedachte daarin heimelijk uitgesproken. Dan moet de mens er verder ook maar niks aan doen en dan kan die er ook niks aan doen. Wat heeft Rahab er nou aan gedaan? Heeft Rahab er nou wat aan gedaan? Ze heeft er niks aan gedaan, want God deed het vrijmachtig en ze heeft er tegelijkertijd alles aan gedaan. Want wat gaat er gebeuren als er, zulke geruchten verteld worden? En het werkt wat uit in je leven. Wat gaat er gebeuren? Dan gaat de mens er naar zoeken om er meer van te horen. Dan gaat de mens naar speuren, naar mogelijkheden om in dat woord van God een weg der ontkoming te zien. Dan gaat de mens vragen of de Heere die weg der ontkoming wil ontsluiten. Dan gaat de mens erom vragen, dan gaat hij erom worstelen aan de genadetroon. Heere, verheerlijk uw genade ook in mijn leven. Ik ben ook een kind des toorns. Ik lig ook onder het oordeel. Ik moet ook vergaan met de ganse goddeloze wereld waar ik niet op neer kan kijken. Want mijn leven is ook een en al samenvlechting van ongerechtigheid en verdorvenheid. Maar God, u laat verkondigen dat u een genade God zijt. En dat u mogelijkheden bezit om verloren zondaren toch te redden. Red ook mijn leven. Dan wordt een mens werkzaam. Zou het niet? Zo kunt u zich graag toch ook wel voorstellen. Als dat in haar leven komt, die geruchten, en als ze er geloof aan hecht, en als ze er verslagen door wordt, hoe word ik met die God verzoend? En dan komen die verspieders, en ze heeft ze ongetwijfeld gezien als boden die God op haar weg plaatste. Misschien zou ze van die Israëlieten, nu ze ze zelf spreekt, meer kunnen horen en wijzer kunnen worden tot zaligheid. Ze heeft die boden gezien als een antwoord op haar roepen tot God. God heeft ze op haar weg geplaatst en daarom heeft ze ze met vrede ontvangen. En daarom was haar hart tegelijkertijd aan hen verbonden. En als ze gevaar lopen, dan moet zij ze verstoppen. En dan moet zij ze met haar leven beveiligen. Ze is werkzaam geworden. En gemeente, zo is dat geloof dat in haar hart gewerkt is inderdaad wel een bewijs van de vrijmacht van de Heere. Ik zou het ook een bewijs van de almacht van de Heere willen noemen. Want net zo goed als bij alle anderen, maar bij haar toch zeker ook, was het hart van nature gesloten. Zat ze vast. Een heiden zit echt vast. In zijn ongeloof, in zijn bijgeloof, in zijn afgodengeloof. In al de angsten die dat met zich meebrengt. In al de verschrikkelijke dingen die zo'n afgodengeloof vergezellen. En ze kon zich er niet aan onttrekken. Hoe kun je nou te midden van zo'n heidense omgeving je daaraan onttrekken? Niemand helpt je daarbij. Ze was een zekere prooi van Satan. En die zou haar nooit loslaten. Daar zou ze nooit uit bevrijd kunnen worden. Een toonbeeld van ellende. Zonder de ware God, zonder hoop in de wereld, zonder Christus, zonder de verbonden der belofte, de gevangenen in de cirkel van een uitzichtloos leven. Straks gaat ze sterven en ze weet het niet eens dat ze dan God moet ontmoeten en dat ze dan rekenschap moet afleggen en dat het dan nooit goed kan komen. En toen kwam God in zo'n leven. En hij kwam onwederstandelijk. En hij had er niet eens een hele preek voor nodig. En hij had er niet eens een mooie kaart met een tekst erop voor nodig. Hij had er alleen maar die geruchten voor nodig. Die ze bij de put aan elkaar vertelden. En dat was in Gods handen genoeg om middel in de hand van de Heilige Geest te zijn. Om het in haar leven in te dragen en toe te passen en haar tot een ander mens te maken. Het was het suizen van de zachte stilte. Die een ander niet eens opmerkt. Het was de Geest opende haar hart. Zoals later bij Lydia. En de Geest wint haar in. En de Geest brengt haar over. En de Geest beïnvloedt haar denken en haar hart en haar hele leven. Is er dan geen verzet bij Rachab geweest? Ja, maar dat brak God. Is er dan geen onwil in haar leven geweest zoals bij elk mens? Ja, maar dat overwon de Heere. Hij maakte haar gewillig. Want zijn genade werkte onwederstandelijk. En al was er dan bij haar van nature en door verdorven aard en aanleg nog zoveel dat tegen die genade Gods inging en zou blijven ingaan. Het werd allemaal ten neergeworpen door de almachtige kracht van de Heer. Want hij had het op haar voorzien. Hij wilde zijn liefde aan haar bewijzen en dat zou hij bereiken. O, wat een wonder van genade als God zijn oog eenmaal op iemand gezet heeft. Dan is alle tegenstreven en alle weerstand op een gegeven ogenblik toch tot mislukken gedoemd, want God wint het. Als God zijn oog op Saulus van Tarse laat vallen en als hij die uitverkoren heeft om in zijn dienst een instrument te zijn om zijn heil tot aan de einde der aarde te brengen, dan kan Saul blazen, dreiging en moord tegen degene die van die weg zijn. En dan kan hij brieven van de hoge priesters krijgen. Om ook de christenen in Damascus te vervolgen. En dan kan hij met die brieven op zak op weg gaan naar Damascus. En zijn plannen maken en zich gereed houden om ze daar ook inderdaad tot afval te brengen. Maar God wint het. En er zijn mensen die het getuigen kunnen dat God het wint in hun leven. Ook vandaag. Dat God door zijn onwederstandelijke kracht ze toch tot buigen voor zich bracht. En ze op de knieën drukte. En dat dat woord toch kracht ging doen in hun leven. Bent u daar ook een van? Die dat getuigen kan. God is me te sterk geworden. Er zat wel een hoop ongeloof in mijn hart. En er zat wel een hoop verzet. En ik zou uit mezelf niet gegaan zijn. En uit mezelf niet gebogen hebben. Maar ik moest het verliezen. God heeft het gewonnen in mijn leven. En hij heeft zijn woord en kracht doen zijn tot zaligheid. Bent u er zo een? Die door de Heer op welke wijze dan ook zo bezocht is dat de Heer in uw hart binnenkwam. Welker hart de Heer opende. En dan gaat het als ongemerkt. Dat dat woord niet alleen maar tot je hart komt, maar ook in je hart afdaalt. En dat je daar niet meer kan blijven die je geweest was. En dat je daar niet meer kunt doen wat je gedaan hebt. En dat je buigen moet. En dat je zeggen moet, Heer, u bent God. De enige. De enige. Zo ging het bij Rachab. Ze kreeg geloof. Ze heeft het niet zelf gemaakt. Ze heeft het niet bij wijze van conclusie, feit nummer 1, feit nummer 2, dus en dan per conclusie. Zo heeft ze het niet gekregen. Er zijn mensen die het zo krijgen, die het zichzelf zo geven, of die het dan van een ander zo krijgen. Maar zij kreeg het van God. En ze heeft door de kracht van dat woord in haar leven, dat geloof ook mogen beoefenen. Vanuit de eeuwige ontfermingen Gods, daar kwam het vandaan. Dat heeft ze toen niet geweten, weet ze nu wel. Dat weet ze nu wel, al eeuwen. Nu ze God groot mag maken, nu weet ze zeker waar het vandaan kwam. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Toen zal ze het allemaal zo nog niet geweten hebben. En dat het haar geschonken werd door de verdiensten van Christus. Dat heeft ze ook allemaal niet geweten. Dat was allemaal nog niet helder voor haar. Hoe zou ze het ook kunnen weten in de omgeving waarin ze leefde. Later heeft ze er mogelijk meer van gezien. En nu weet ze het heel goed. Nu heeft ze haar kroon ook gelegd aan de voeten van het lam. Om te erkennen dat het door de verdiensten van Christus was. Dat haar dit heil te beurt mocht vallen. En dat is door de krachtige werking van de Heilige Geest geweest. Heeft ze zich toen ook niet gerealiseerd. Wie was de Heilige Geest? Als die vraag zou worden gesteld, dan had ze er geen antwoord op geweten. Maar nu heeft ze het geleerd. Dat het door de onwederstandelijke werking van de Heilige Geest is. Die haar gesloten hart opende. En die haar met dat heil begiftigde. En zo is het haar van de kant van de drie enige God geschonken. En gemeente, dat is de enige juiste, de enige zuivere oorsprong van het geloof. Komt het bij u daar nou vandaan? Anders moet het niet vertrouwen. Het moet van God komen. Hij is de werkmeester ervan. Van waar komt dan zulk een geloof? Zo vragen we in onze catechismus, van de Heilige Geest. Door wat middel? Hij werkt het door het gepredikte woord. En dan hebben wij dat woord veel rijker, veel omvangrijker. We hebben dat woord compleet. We hebben dat woord via de prediking, zondag aan zondag. We hebben dat woord via de dagelijkse schriftlezing. We hebben dat woord van onze kindse dagen. We hebben niet zomaar eens een keertje ergens bij een waterput of op het werk een gerucht horen vertellen. We hebben niet zomaar eens een keer een verhaal horen vertellen maar we hebben de zuivere verkondiging van het evangelie. En de Heere laat het ons zeggen, de Heere laat het ons aan ons verstand leggen, de Heere laat het aan ons geweten leggen, de Heere legt het aan de poort van ons hart en hij dringt het aan en hij laat het woord verkondigen met bevel van bekering en geloof. En zo komt dat woord tot ons en... Wat doet het? Wat deed het? En wat doet het vanmorgen? Raakt het ons net als het Rahab raakte? Je zou toch zeggen, als we dan zoveel meer ervan weten en zoveel meer ervan mogen horen, dan zou het ons toch wel helemaal moeten raken. En dan zou het ons toch wel helemaal tot die overtuiging moeten brengen. Maar dan de hartelijke overtuiging. Er is maar één God. En dat is de ware God. En bij hem moet ik zijn. En van hem moet ik het ontvangen. En bij hem moet ik schuilen. En door hem alleen kan ik gered worden. En van hem alleen kan ik genade ontvangen. Die overtuiging, die moet toch wel zeker de onze zijn, gemeente. Is die dat nu ook? En handelen we daar dan ook naar? En komt dat geloof dan ook openbaar in ons leven? Is daar dan ook die waarachtige bekering, vrucht van die omkeer van binnen? Kunnen we dan niet meer zoals we vroeger leefden? Kunnen we dan de zonde niet meer met datzelfde behagen doen als dat we dat eerder deden? Kunnen we dan niet meer zo makkelijk eigen wegen kiezen? Spreekt ons geweten nog wel eens? Klaagt ons hart ons nog wel eens aan, ook als wij van Gods wegen zijn afgeweken? Is er die liefde tot de Heere en tot zijn dienst, waardoor wij bij hem zouden willen leven en met hem zouden willen leven, dagelijks in de verborgen omgang met hem? Je past een hartelijk roepen tot God. Als we het ware geloof nog missen, zeker. En als we het ware geloof mochten ontvangen, een hartelijk bidden tot God dat hij het wil versterken. En dat hij het wil verlevendigen. En dat hij het wil verdiepen. Want we blijven van die vrijmacht en van die almacht van Gods genade afhankelijk. Amen. We zingen Psalm 138, het derde vers. Laten wij samen danken. Genadige God, wij danken uw heilige naam voor het wonder dat ons vanmorgen vanuit de schriften mocht worden voorgesteld. Want wij kunnen over de grote daden des Heren denken en ons dan speciaal richten op de doortocht door de Jordaan of door de Schelfzee en op de grote wonderen waarmee gij een heel volk 40 jaar onderhield door ze manna en water te geven. Maar het is toch niet minder een blijk van de grote wondermacht van uw genade als u een heidin tot het geloof brengt. Dat u haar gesloten hart opent en dat u haar de goede keus doet maken en dat ze behouden mocht worden in de weg van het door u geschonken en gewerkte geloof. Dat is ook een wonder, Heere. En van dat wonder waren we vanmorgen getuigen. We hebben gezien dat u het niet deed om iets in haar. En dat mag ons moed geven. Als nou de beste van de beste in Jericho was, dan konden wij misschien zeggen, ach, dan kunnen we er nog geen hoop aan ontlenen, want zo zijn wij niet. Maar het was misschien wel de slechtste van de slechtste in de stad. Rachab, de hoer, met haar verzondigde leven en met haar vergooide eer. En toch voorwerp van uw opzoekende liefde. Heere, toch door u gekend, toch door u getrokken. Laat dat dan moed geven. Want u hoeft niemand te zeggen, dan kan het voor mij niet. Dan mag de conclusie zijn, dan kan het voor mij ook nog. O God, laten we zo met de boodschap naar huis gaan en met het woord, met de vragen die gij ons vanuit het woord stelde, ook aangaande de vrucht van de veel uitvoeriger en completer prediking die wij ontvangen, is daar nu vrucht op? En wat is dan de vrucht? En mogen we door uw genade kennen dat waarachtige geloof en die ware bekering tot u. Zegen ons verder deze dag, Heren. Breng ons ook nog weer aan de avond van deze dag samen en zegen ons met en rondom uw getuigenis, om Jezus wil. Amen. Psalm 111, het derde vers. 111, het derde vers. Thank you. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.